Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er weer bent. En ik wou even vertellen dat wij gisteren een hele goede en ook vruchtbare synodedag hebben gehad. Dat ging allemaal van een leien dakje en met Gods hulp hebben we er een hele mooie en goede dag met elkaar doorgebracht. En wij gaan beginnen uit het Evangelisch Liedboek, lied nummer 8. En ik wil u alvast meegeven, zodat u in uw hart kunt meebidden voor de dochter van Hanno. En dat is zijn middelste dochter en dat is Mabile. En die heeft wel heel erg last van de darmen. Dus het is de moeite waard om straks met dominee mee voor haar te bidden. Een hele gezegende dienst.
Mag ik u uitnodigen om te zingen Psalm 103, het eerste vers voor de begroeting. Gemeente, goedemorgen. Willen wij samen stil zijn in ons persoonlijk gebed voor de Heer. En mogen wij dan in onze begroeting belijden dat onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. En zingen we dan van Psalm 103, vers 2. Vanuit de tekstgemeente heb ik het vanmorgen over de Heer Jezus die tijdens zijn verkondiging altijd niet geloof alleen, maar ook ergernis ontmoet. De Heer is altijd tussen geloof en ergernis. En dat merken we tot aan de avondmaalstafel toe. Want hij wordt als God en God zo niet serieus genomen. Daar gaat de preek over. En daar is ook de voorbereiding op gericht. Vandaar dat ik nu uit Hebreeën 11, vers 5 en 6, het verootmoedigingsgebed inleid. Ik zeg dat zo, als u mee wil lezen, kunt u dat doen. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. En nu het vers waar het op aankomt. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Willen we nu na ons gebed met elkaar zingen Psalm 103, vers 3. Wij danken u hartelijk, Hemelse Vader, dat u ons vanmorgen op zondag voor uw troon roept, voor uw heilig aangezicht, om u te mogen begroeten in het geloof, om u te mogen danken in het geloof, en om bovenal te jubelen in het geloof. Want Heer Jezus Christus, u bent niet aan alle kanten geloofd en geprezen, maar men heeft zich ook aan u geërgerd. En wij vragen u vergeving, Heer, als mensen, ook als uw kinderen, dat wij dat geregeld meemaken, maar er soms niets meer van zeggen. We laten het allemaal maar gaan. En Heer Jezus Christus, u hebt dit allemaal meegemaakt op uw weg. We vragen u vergeving, dat we niet met des te meer eerbied in ons leven tot u komen. En ons leven voor u neerleggen. Want u bent God zelf. En daarom vragen wij u, Heere God, dat wij vanmorgen onze verootmoediging ook mogen plaatsen voor uw aangezicht. In het diepe eerbiedig besef dat u geen andere weg wijst dan uw gehoorzaam zijn. Geef ons door uw verkondiging de weg daartoe. Uit genade. Amen. Ik lees u uit Openbaring 7. De zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het Lam. Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte. Zij onze God tot in alle eeuwigheden. Daarom zijn zij voor de troon van God en vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zingen wij nu van Psalm 103, het vierde vers. De wetslezing komt vanmorgen uit Leviticus 23, vanaf vers 39 en daarna zingen we de wet uit gezang 62. Doch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heren vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Op de 1e dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen. Takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilligen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God 7 dagen lang. Gij zult het als een feest des Heere vieren 7 dagen in het jaar. Een altoos durende inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. En in loofhutten zult gij wonen 7 dagen. Alle die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heere uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan Israël bekend. Thank you. willen wij nu met elkaar bidden om de Heilige Geest. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat wij met onze lofzang voor uw troon mogen komen. En dat uw stem onverkort en overheerlijk ook weer vanmorgen tot ons komt. En wij bidden u dat wij net als Israël het besef hebben van nederigheid en eerbied, omdat u aan ons verschijnt, zo is het ook in uw woord. En daarom bidden wij u om de Heilige Geest, dat hij ons hart op de juiste plaats brengt tegenover u, om uw woord te lezen, om uw woord te overdenken en om uw woord te ontvangen. Heer Jezus Christus, komt u met ons, komt u in ons en gaat u door ons heen. Zo vragen wij u uit genade als wij straks de kerk weer uitgaan en het leven tegemoet. Amen. Broeder Houwaard zal nu de schriftlezing doen en dat is Johannes 8 vers 12 tot en met 20. Dus tot 21, maar 12 tot 20.
Het licht der wereld. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De farizeeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig ik van mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En indien ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik, en die mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En ook de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? En Jezus antwoordde: Nog mij, nog mijn Vader kent gij. Indien gij mij kendet, dan zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen.
Zingen we nu gezang 160 vers 1. Nee, 2. Gezang 160, 2. Dan lees ik u nu de tekst, want het is dus zo, Jezus begint met te zeggen: Ik ben het licht der wereld. Maar dan zeggen de fariseeën: Gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Die ergernis. Jezus antwoordde en zeide: Ook al getuig ik van mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Zingen we nu het derde vers. gemeente van de Heer Jezus willen wij na de preek met elkaar zingen, gezang 167, vers 1. Broeders en zusters, gasten in uw midden, daar ben ik in ieder geval ook zelf, gemeente van de Heer Jezus. De Heer roept ons vanmorgen tot de bruiloft van het Lam aan tafel. Met een van zijn meest bekende en prachtige woorden. Ik ben het licht der wereld. En hij zegt er dan achteraan, wie mij volgt, dus wie voor mij kiest, die zal niet meer in duisternis wandelen, maar inderdaad het licht van hem, het licht des levens hebben. En de bedoeling van de preek voor het avondmaal is natuurlijk altijd dat u daarop reageert, dat u kiest voor Jezus. En dat u hem ook gaat volgen zoals hij vraagt. Dus voor u aan tafel gaat, dat is de functie van deze preek, want ongetwijfeld zult u onvoorstelbaar genieten van zijn belofte. Dat hij voor u het licht der wereld is. Van die goddelijke uitstraling en die goddelijke warmte. Maar dan moet u wel weten waarom u kiezen moet. En vervolgens waarvoor u kiezen moet. En als het goed is, zou deze keuze een nagesprek moeten vragen. Want wij zijn vroeger opgeleid als dienaren des woords, dat we altijd zo moesten preken dat de gemeente daarop reageerde. Tot een antwoord kwam, tot een nagesprek. Later kwam dan de tweede kerkdienst of leerdienst, en die heeft die functie wat overgenomen, alsmede ook het verenigingsleven, maar laten we eerlijk zijn, is veel nagesprek niet doodgebloed. En wordt het langzamerhand niet onmogelijk door een gebrek aan kennis? Omdat die reacties namelijk uitblijven. Is dat ook niet een vorm van vrijzinnigheid? Want kijk, het is mede een van de interne oorzaken van het kerkelijk verval en van de verwereldlijking, omdat gemeenteleden niet werken aan dat woord. Bezig zijn met dat woord, voldoende. Als antwoord op de prediking. En u weet hoe het is, en dat is echt niet hier alleen, dat is het over de hele linie. Dus u hoeft zich niet alleen persoonlijk aangesproken te voelen. Maar het is zo, als de kerkdienst afgelopen is, dan komt de koffie. En dan komen de privébesoinjes. En dat maken alle dominees mee, daarvoor moet alles wijken. Hij heeft op zijn eentje gesproken en hij kan op zijn eentje naar huis. Zo voel ik dat ook zelf vaak. Daarom waardeerde ik zeer dat broeder Houwaard mij vroeg om met 6 mensen na te praten rondom de Bijbelstudie. Nagesprek. Dat waardeerde ik zeer, want dan neem je ogenblikkelijk de proef op de som. Maar even later annuleerde hij zelf ook weer dat gesprek, omdat hij vond dat ik het te druk had. Maar ik kan het best doen. Ik sta hier ook. Markeert niks aan. Maar goed, ik had het te druk, het zei zo. Toch zeg ik dan tegen u, met deze preek, kunt u dat nagesprek ook best houden zonder mij. En dan komt nu de preek. Wat is de achtergrond van die geweldige uitspraak, ik ben het licht der wereld? Wel, de apostel Johannes kreeg het verzoek van kerken in Klein-Azië om met hen op te treden tegen de ketterijen van de Ebionieten. Want die logen in die tijd al de godheid van Christus. En Johannes als ooggetuige van Christus moest hen daarom die kerken te hulp komen, helpen. Want ja, dat evangelie moest toch overeind blijven en verkondigd worden. En zo heeft dan de apostel het evangelie in de gemeente van Efeze geschreven. En dan laat Johannes als antwoord op die vragen uit de kerken van Klein-Azië, de Heer Jezus zelf, zijn goddelijke persoonlijkheid uitleggen. Nou ja, de Heer Jezus die is geregeld in de tempel en viert dan ook natuurlijk met de Joden hun Joodse feesten mee. Zoals hier waarschijnlijk het Loofhuttenfeest. En de Joden herdenken daarbij opnieuw en ze vieren ook dankbaar de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn. En ze deden dat met grote lichtpartijen. De herinnering aan het feit dat ze tijdens de 9e plaag in het volle licht, het wonderbaarlijke licht van God kwamen, terwijl de Egyptenaren in duisternis zaten. Maar tegelijkertijd was het ook ter herinnering aan de wolkolom, de vuurkolom, die met het licht van God hen dag en nacht voorging als het nodig was. En met de Joden vertoeft de Heer dan weer opnieuw, te midden van die uittocht en die doortocht, als onvoorstelbare wonderen. Want dat bent u toch zeker ook met me eens, onvoorstelbare wonderen. Ten slotte, het is God alleen die zorgde voor het licht. En het is God alleen die zorgde voor het voedsel, er was niks. En het is God alleen die zorgde voor de hutten, dat hebben we straks nog gelezen. Waar ze ten slotte ook in de woestijn helemaal niet waren. Broeders en zusters, dat is werkelijk geweldig. Dat de Heere God, en nogmaals de Heere God alleen, achter die uittocht staat. Achter hun wonderbaarlijk leven. Niet voor niets is de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn altijd weer het voorbeeld hoe God zijn volk leidt tot vandaag aan de dag toe. Dat hij zijn volk bevrijdde uit de diepe duisternis van slavernij en dood. Maar terwijl ze dus met het Loofhuttenfeest bezig zijn, staat de Heer Jezus op. Verheft hij zich als de Zoon van God midden in de tempel. En dan zegt hij helemaal alleen, terwijl niemand iets verwacht. En nu ga ik met die herdenking van het Loofhuttenfeest nog een stap verder, want niet God alleen geeft het licht. Hij geeft mij ook zelf als het enige licht in de wereld. Dat betekent, wie van jullie nu voor mij kiest en mij volgt, zal in de rest van zijn leven nimmer in duisternis wandelen, maar alleen mij zien als het licht. Als het licht der wereld. Egypte en de woestijn waren in het verleden poelen van duisternis. Maar dat herdachten ze op dat moment niet, waar de Vader alleen heeft hen gered. Dat is de kern van het feest. En de Heer Jezus die gaat nu in zijn plaats staan en zegt, en ik alleen ben dat licht der wereld. Want als jullie in mijn licht alleen komen, dan pas schuil je in Gods liefde, in Gods vergeving. En word je straks ondergedompeld in mijn dood en opstanding door de doop. En dan pas krijgen jullie het echte en volmaakte licht, waarbij geen enkele duisternis meer overblijft. Want in dat leven met mij worden jullie, we hebben het gelezen straks in Openbaring, één met God in de hemel. En die nieuwe naam betekent dus volmaakte verlossing, volmaakte bevrijding van alle duisternis. Of het nu de zonde zijn, of de verdrukking, maar in de hemel wordt het louter licht. Het geweldige van die naam, ik ben het licht der wereld, is dat Jezus duidelijk zegt, ik ben die duisternis aan de ene kant en licht aan de andere kant. Nee, ik ben alleen maar licht. Daarom staat er ook zo prachtig dat Jezus zelf niet oordeelt. Het is buitengewoon geweldig, hij is alleen maar het licht. En daarom koos ik ook voor de genadeverkondiging uit Openbaring 7. Want daar spreidt het lam zich uit over de scharen die niemand tellen kan. In alle licht en glorie. Of zoals er staat, dan zal die scharen in tenten bij Jezus wonen. Helemaal thuis zijn bij de Vader. En dan zal de Zoon zijn tent over ons uitspreiden. Kijk, en dat vieren we nu aan het avondmaal. Dat ondergaan we als het ware bij het avondmaal. Dat we nu al hoor, helemaal vanuit het licht leven in deze duisternis. Broeders en zusters, inderdaad is dus het perspectief van die naam uniek. Ik ben het licht der wereld. En Johannes heeft die brief geschreven ver na de dood van Petrus, in de kerk van Efeze waarschijnlijk. En u kunt zich voorstellen dat hij terugdacht aan wat er toen gebeurd was in de tempel. Want hij met de discipelen had die heerlijkheid van die naam al langer beleefd en daarvan genoten. Maar nu vanuit Efeze vele jaren later schrijft de apostel met een heel andere bedoeling. Namelijk om het conflict met de Farizeeën op scherp te zetten. En daarmee de tegenstelling met de Heer Jezus duidelijk op te roepen. Want daar vroeg die gemeente van Klein-Azië toch om. Dat had ze nodig. Want Johannes herinnert zich nog heel scherp. De Farizeeën ergerden zich mateloos aan die pretentieuze goddelijke uitspraak van die rabbi, zo helemaal alleen in de tempel. Hoe is het in de wereld mogelijk? Hoe durft die rabbi zomaar in zijn eentje zo te spreken? Hij heeft al gezegd, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood dat de hemel nederdaalt. En nu weer, ik ben het licht der wereld. Hoe durft hij, als was hij God, zo te spreken? Ja, wij kan toch alleen maar zulke ik woorden spreken, zoals ik ben die ik ben. Wat betekent ik ga overal met je mee? Maar Jezus is toch Jahwe niet? Hoe durft hij nou zomaar te zeggen dat hij de Zoon van God is en dat hij het licht der wereld is? Terwijl hij toch ook maar een gewoon mens is. Dat kan niet en dat mag niet. Die mens lastert God. Hij moet dood. En prompt zeggen ze, daar hebt u de tekst. Uw getuigenis is niet waar. En hier hebt u dan genoteerd in de Bijbel het conflict der eeuwen. Want het is vandaag om u heen. En u krijgt het in de Bijbelse taal. In de Bijbelse context. We noemen het ook wel het typisch Johannese misverstand. Omdat de apostelen typische fariseïstische denken vanuit de Joodse wet duidelijk in botsing brengt met dat getuigenis dat Jezus geheel alleen deed. En waarom? Omdat dat getuigenis van hem alleen des te meer profileerde en ook des te meer geloofd werd. De stemming is om te snijden. En de sfeer is grimmig. En de Heer is verdrietig. Maar zegt u nou zelf, wat is twijfelachtiger dan een zelfgetuigenis? Wat had u nou gezegd als u erbij stond? Jezus er helemaal alleen, buiten alle orde om, buiten alle protocol om, in de tempel. Wat had u nou gezegd? Is het dan zo gek dat er gezegd wordt, heren, kom met uw papieren? Bewijs dat u God zo bent uit die papieren, doe die fariseeërs toch plezier, want ze praten volgens de wet, ze denken volgens de wet. Wij moeten ons toch ook overal legitimeren? Ik moest pas naar de notaris voor een verklaring van erfrecht, omdat mijn zuster overleden was. U kent dat wel. Ja, ze geloven je echt niet op je woord, hoor. En bij de politie moet je altijd je identificeren en bij een examen. Ik weet het nog best, ik moest mijn papieren overleggen aan de kerkelijke vergaderingen. Je moet je overal identificeren. Ja, zo is dat. We worden toch allemaal op de waarheid onderzocht. Wie we ook zijn. Wat dat betreft staan die fariseeërs model voor onze werkelijkheid. Maar ze worden daarmee ook tegelijk typen, oertypen van het vreselijkste ongeloof in de hele geschiedenis. Waarom? Ze willen niet geloven dat Jezus God en mens is. En dat is de kern, ook in de kerkgeschiedenis tot vandaag aan de dag. Ze willen niet geloven, al die duizenden, dat Jezus God en mens is. Kuiter zegt bijvoorbeeld van dit zelfgetuigenis, het is slikken of stikken. Hij heeft nog gelijk ook. Het is slikken of stikken. Het is niet netjes gezegd, maar de feiten zijn er natuurlijk wel naar. Het is slikken of stikken. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dat hij zo spreekt is niet goed, maar wel te begrijpen. En dat die fariseërs van hun kant een bewijs vragen, dat is ook juist en ook een goed recht met de wet aan hun kant. En nou, gemeente, tijden later dan, toen het gesproken werd in de tempel, herhaalt de ooggetuige de apostel Johannes dit in zijn evangelie. En dat is inderdaad geweldig. Want het is waar, Jezus zegt inderdaad terecht, ik getuig van mezelf. De zelfopenbaring van Jezus Christus. Van medewaan bekritiseerd, nog. Want hij zegt er ook achteraan, mijn vader getuigt van mij geheel volgens de wet. Dus Jezus houdt zich ook aan de wet. Maar dan worden die Joden nog kwaader. Want ze vragen, wie is uw vader? En met dit antwoord kan de Heer deze Joden de spiegel voorhouden. Want hij zegt, als jullie mij kennen. Dat is als jullie in mij zouden geloven. Bijvoorbeeld door alle wonderen die hij gedaan heeft. De opstanding van Lazarus. Of door de doop in de woestijn, toen notabene de stem van de Vader klonk, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Of toen, even voor dit hoofdstuk, de Heer Jezus de overspelige vrouw haar zonde vergaf. Nou, me dunkt dat die fariseeën een visitekaartje van de Heer Jezus gekregen hebben. En daarom zegt hij ook, kijk, als jullie mij kennen, dus mij meegemaakt hebben, dan zouden jullie toch ook mijn vader nu op dit moment moeten liefhebben. En moeten kennen, want ik heb altijd gezegd, mijn vader vraagt dat ik dit doe. Ik doe het namens mijn vader. Hij is het die mij gezonden heeft. Maar in plaats dat jullie daarover juichen, spugen jullie de heiland uit. En willen jullie niet in mijn geloven. Maar ik zal jullie eens wat zeggen. Jullie kunnen ook niet in mij geloven. Met andere woorden, jullie zijn er niet toe in staat. Want ik moet het jullie eerst openbaren. En dan doet hij het, want de Heer Jezus zegt, want alleen ik weet van waar ik gekomen ben. En alleen ik weet, niemand anders, waar ik heen ga. Maar gij, fariseërs, met alles wat je weet, weet dat niet. Gij kunt dat niet weten. En dus kunt u mij daar ook niet heen volgen. Maar de kern is, gij wilt het niet weten. Gij wilt mij niet aanvaarden, juist daar waar ik vandaan kom. En daarom geloven jullie niet. En willen jullie het niet kennen ook? Zo liggen de zaken. Gemeente, en hier hebt u eigenlijk de kern van deze preek. U kunt ook zeggen de kernzonde. Je kunt ook zeggen het dieptepunt van die preek. Want de Heer Jezus komt dus, zoals altijd, ook elders, met zijn zelfgetuigenis. We zeggen ook wel zelfopenbaring. En hij zegt, en daar hebt u die geweldige woorden, ik zeg u, ik ben het licht der wereld. Dat zegt hij met goddelijke autoriteit. En ik kom uit de hemel en ik ga naar de hemel. De Heer Jezus zegt het soeverein met de almacht Gods, met de soevereiniteit Gods. En die soevereiniteit, we hebben het gelezen in Hebreeën, bij Henoch, vraagt maar één antwoord. En dat is uw geloof. Andere weg is er niet. God is er om geloofd te worden. Denk aan het eerste gebod op de Sinaï. Waar het volk eerbiedig boog. God is er niet om in discussie genomen te worden zoals de hele wereld doet. Doe nou toch. Om geloofd te worden. Maar de fariseërs willen niet. En daarom koos ik als verootmoedigingstekst uit Hebreeën 11. Want wie tot God komt moet geloven. Moet. Opdracht. Dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Maar laten we nou eens even eerlijk wezen. Wij die leven in de tijd van discussie en van gespreksgroepen en noemt u maar op. Zou u ook niet eens hebben kunnen denken. Als de Heer Jezus nou die fariseërs eens bij zich geroepen had. Zoals hij die Samaritaanse vrouw geroepen had. Of zoals hij Nicodemus geroepen had. Die heeft hij toch alles uitgelegd. En hoe heeft hij die Samaritaanse vrouw niet op de knieën gekregen en Nicodemus vol verbazing? Nou ja, waarom zou hij dan ook die fariseërs niet tot een goed inzicht gebracht kunnen hebben? Dat was toch voor hem een fluitje van een cent? Notabene Jezus die in het begin bij God was en die het woord zelf was. Een fluitje van een cent zou ik denken. Hij die de wereld gemaakt heeft. Kan hij dat niet even vertellen aan die discipelen? Aan die fariseërs? Maar gemeente, waarom vraagt anders het eerste gebod bij de Sinaï geloof als eerbied? Dat zegt de catechisme zo. In zondag 34. Geloof als onderwerping. Geloof als onvoorwaardelijk vertrouwen. En waarom vraagt God in de geloofsheldengalerij aan Abraham, Sarah en Mozes en Noach en noem ze allemaal maar op. Geloof. Geloof. En nog eens geloof. Ja, sterker nog, geloof tegen alle feiten in. Abraham op zijn oude leeftijd moet denken dat hij een zoon krijgt. Hoe bestaat het? 90. Sarah, precies zo. En zo is het met al die mensen uit de geloofsheldengalerij van Hebreeën 11. Ze moeten altijd geloven tegen de feiten in. En daarom duurde die bevrijding uit Egypte en die doortocht door de woestijn ook zo lang. Waarom? Omdat ons geloof beproefd moet worden. God vraagt zijn eer. God vraagt geloof. En daarom zeg ik u ook dat in Hebreeën 11 niet voor niets staat dat wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En dat niet alleen, maar hij moet zich in het geloof ook aan Jezus Christus geven. En dat is inderdaad geweldig, broeders en zusters. En wat gebeurt er nou met die fariseërs? U laat die horen. Die laat hij gaan. Eigenlijk is het zo dat de Heer Jezus de last van het ongeloof van die ergernis op zich neemt. Om toch maar duidelijk de nadruk te laten vallen op het feit dat hij geloofd moet worden. Denk maar aan wat Jezus aan de zusters van Lazarus vroeg. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft gij dat? Maar de fariseërs, die wilden het voor gezien. En daarom gaat Jezus aan de ene kant, zoals ik u zei in het begin van de dienst, met de ergernis van de fariseërs naar het kruis. Naar het avondmaal. Maar aan de andere kant met het geloof van Nicodemus en met het geloof van de Samaritaanse vrouw en de hoofdman en met de zusters van Lazarus. En met het geloof van de discipelen en zoveel anderen. Het is een geloofsuitspraak. Ik ben het licht der wereld. En zo is het in de Bijbel. Maar zo is het in de hele kerkgeschiedenis tot nu toe. Ik hoef geen voorbeelden te noemen, u weet het allemaal. Jezus gaat voor tussen geloof en ergernis. U ook. En gemeente, daar is geen tussenweg, er is ook geen andere weg. Het avondmaal staat tussen geloof en ergernis. Want tegenover Jezus zelf getuigenis, dan zien we hem staan. Hij openbaart als God zelf. Bezwijkt ieder ander woord. Bezwijkt iedere andere overweging. Als u even denkt aan het woord zo iemand dorst heeft. Aan de tafel. Hij komen tot mij. Maar dat is dus een gekozen en een gewilde en een speciaal bedoelde aanvechtbaarheid. Je moet kiezen. Want dit zelfgetuigenis, hij is op weg naar het kruis, ligt dus op de weg van de vleeswording. Dat de Heer Jezus voor ons mens geworden is en dat hij naar het kruis gaat van Golgotha. Ook is duidelijk, dat weten we wel, God kan alleen van zichzelf getuigen. De mens moet alleen maar geloven en de openbaring aannemen. Maar terwille van ons, hoe doet hij dat? Als mens. God als mens geeft ons zijn openbaring, zijn liefde, zijn bovenmenselijke liefde. En God, die mens werd, had een bovenmenselijke wetenschap over zijn afkomst en bestemming, want dat kunnen we niet begrijpen. A, kunnen we niet verklaren. B, kunnen we het alleen geloven. En de Farizeeën waren daarom kwaad. Die wilden het niet weten, die konden het niet weten. Zelfs niet uit de mond van Jezus. Maar gemeente, is het dan, zoals veel mensen denken, een last op onze schouders? Stel nou voor dat er onder u een zit. U denkt, ja, ik moet het geloven. Is dat een last? Wat denkt u daar eigenlijk van? Nee, beslist niet. Want de Heer Jezus Christus is juist in de wereld gekomen om het ons te doen weten. Om het ons te doen geloven. En daarmee legt hij ons niet een last op die hij zelf niet gedragen heeft. Want wat zou zijn eigen wetenschap anders zijn dan dat hij het ook gelooft? De Zoon is altijd gehoorzaam aan de Vader. Hij heeft zichzelf naast ons gesteld. En wat doet hij nou? Hij roept ons naar zich toe. Vanmorgen. Om te vragen, geloof u het wel? Hij roept ons naar zich toe vanuit onze zonde, vanuit ons ongeloof, vanuit onze ziekte, vanuit allerlei ellende. Hij roept ons naar zich toe en neemt ons mee naar de plaats waar hij vandaan komt. De hemel. Dus hij komt uit de hemel en hij gaat naar de hemel en hij roept ons mee. En zo komt u nou aan tafel. Dat is de speciale spanning van deze tekst. Kies maar. Ben ik alleen een mens, dan ben ik niet het licht der wereld, alsjeblieft. Paul Verhoeven, de maker van een van de meest bekende films, zoals Soldaat van Oranje, heeft notabene ook een boek over Jezus geschreven. Daar heb je natuurlijk van gelezen. En waarom wou hij dat doen? Nou, hij zegt, ik wil Jezus als gewoon mens doen overkomen. Maria is natuurlijk verkracht door een Romeinse soldaat. Zo is dat gewoon. Het is allemaal doodgewoon. Paul Verhoeven, de maker van, ja, ook Turks fruit. Maar ook Soldaat van Oranje. Alsjeblieft. Wat is dat niet erg? Ja, dat is erg. Maar ik vind nog iets erger. Ik vroeg 20 mensen hoe ze over Jezus dachten, voordat ik die preek hier bij u uitsprak. 18 wist het niet. Waaronder ook enkele familieleden van me. Wist het niet. Nou, met andere woorden, het komt niet dichtbij ze. Zou eens ook aan tafel gaan, het komt niet dichtbij ze. En wat keuze maken ze dan? Is de spanning er dan niet van die tekst? Staat er toch in? Alsjeblieft. En tegen die achtergrond verbaas ik me nog altijd het Kuit dat zoveel aandacht trekt. En ook de Heier, want ja, ze zitten te vertellen hoe Jezus gewoon mens is. Alsjeblieft, dwars tegen Jezus in. Ach, zegt de Kuit, iedereen heeft zijn eigen zoekplaatje. Dus te midden van allen die zich ergeren, en ze zitten misschien ook bij u in de familie, ik weet het niet. Maar te midden van die allen willen wij aanbidden, maar het is een keuze. En ik vraag u uw keuze te doen met het volgende gedicht. Leg Heer uw hand op mijn gevouwen handen en buig u vol van liefde over mij. Ontsteek uw vuur in mij en laat het branden, het licht. Opdat ik een bron van licht en warmte zij. Toon mij het teken van uw diepe wonden wanneer ik u herken in het breken van het brood. Denk aan uw liefde, die dwars over de ergernis heen gaat. En denk niet aan mijn zonde. En wees voortaan mijn gast en disgenoot. Reik mij de beker, ook al zult gij weten dat ik u in mijn angst verloochenen zal. Al die dingen kwijtraak van de tekst. En dat ik mijn belofte zal vergeten dat ik u zeker nooit verlaten zal. Blijf bij mij, Heer, de avond is gekomen. Kom in mijn huis en sluit de deuren dicht. Want, daar hebt u het loofhuttefeest weer. Gij alleen kunt mij doen veilig wonen. En waar gij zijt, welke duisternis ook, is zelf de nacht nog licht. Ik wens u gezegende avondmaal, maar niet zonder spanning. Amen. Nou, u weet, Simeon was bij uitstek de man die Jezus licht in de duisternis heeft genoemd. Aldus gezang 167 vers 1, laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat wij u daar zo kwetsbaar hebben zien preken. En die fariseeën zeiden gewoon, het is niet zo. En die mensen hebben we ook in ons midden, in de kerk. Het is niet zo. Ja, ze zitten overal. En daarom staat die avondmaalstafel tussen de ergernis aan uw naam en het geloof in uw naam. Heer, u wordt beledigd en u wordt aanbeden. Het is niet zo. Het is niet waar. En wij bidden u dat wij, zoals we net gezongen hebben, dat wij in uw tempel komen mogen door de Heilige Geest geleid. En dat wij aan tafel mogen komen in het geloof. Dat u als God zelf ons komt halen naar de bruiloft van het Lam. Want dat is de afbeelding in het avondmaal. En dat u ons dan ook allemaal meeneemt naar uw Vader. En er staat in Openbaring 7 dat dat allemaal vanuit de verdrukking gebeurt. We bidden u voor alle mensen in de verdrukking. Die verdrukking kan zijn dat ze door de dood heen moeten. Want u hebt niet gezegd dat we ergens gespaard worden. De discipelen, de apostelen zijn ook niet gespaard. Niemand eigenlijk die uw naam moest uitbrengen wordt gespaard. We moeten allemaal precies hetzelfde risico lopen, Heer Jezus. Als u zelf want op weg naar de tempel bent u tot en met bespot en gesmaad. Notabene God zelf. Dus tussen de ergernis en het geloof in, Heer, gaan wij avondmaal vieren, gaan we ook weer naar huis. En we dragen daarom alle mensen aan u op die wij kennen en die zich ergeren dat ze toch door de Heilige Geest geleid worden. We dragen ook alle mensen op die ziek zijn. Die zullen er een heleboel niet beter worden, Heer, maar uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Door het sterven heen komen ze bij u. We bidden u op verzoek van de familie Evenaars ook voor hun dochter Mabile. En we bidden u dat u, Heer, haar hart wil aanraken, zodat ze ziet dat ze u nodig heeft. Want ze ligt nu met een ernstige darmontsteking in het ziekenhuis. En daarom bidden wij u dat de artsen de weg der genezing mogen vinden. Maar bovenal dat zij in het licht en duister, ook in het duister van haar leven, u leert kennen als het licht der wereld. Want Heer Jezus Christus, niet de omstandigheden komen daarvoor in aanmerking, maar het geloof. En we bidden u voor Mabile om dat geloof, maar niet alleen voor Mabile, voor alle kinderen, ook onze eigen kinderen, als ze andere wegen gaan. En dat zijn er nogal wat, die u beledigen. Geef dat wij constant in gebed blijven, zodat uw voorbeden niet alleen tot Mabile beperkt blijft, maar tot allen die er een potje van maken. Op weg naar de Heer. Zegen ons aan tafel. Met het licht in de duisternis. Amen. We zingen nu met elkaar na dit gebed van gezang 167, het tweede vers. En het derde vers zingen we naar de collecte. Bedankt. Ik lees nu het avondmaalsformulier in de katern op bladzijde 10. En tijdens het formulier zullen wij uit gezang 75 zingen, zeer toepasselijk bij de preek en de tekst. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in hem geloven en hem liefhebben. En als dienaren van Jezus Christus nodigen wij u uit om dankbaar en gelovig met ons de gebeden te zeggen en brood en wijn te ontvangen uit zijn hand. De Heer zij met u, verheft uw harten tot God, en laat ons de Heere onze God dank zeggen, want hij verdient onze dank. Ja, waarlijk, het past ons, o Heer, goed is het en heilzaam, dat wij u dank zeggen, overal en altijd, Heilige Vader, eeuwige God, door Christus onze Heer, die ons mensen is gelijk geworden en zich vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom hebt gij hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel en op de aarde zijn. Tot eer van God de Vader. En daarom met engelen en machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, verheffen ook wij onze stem in gezang 75 vers 7 en zingen vol vreugde u toe. Wij zegenen u omwille van Jezus, uw Zoon, uw onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit de beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt. Zo gedenken wij het verlossend lijden van de Messias onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood, totdat hij komt. Maranatha, laat ons bidden. Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij met het geofferde lichaam en bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus gespijzigd en gelaafd worden. Opdat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En wij met elkaar als lidmaten van één lichaam in broederlijke liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden en u mag meebidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Willen we nu met elkaar zingen van gezang 75 vers 8, waarna wij aan tafel gaan en ik verzoek de ambtsdragers nu om met mij mee te komen. de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van Christus. Neem die, drink allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Willen wij nu na het gebed dat ik uitspreek met elkaar zingen van gezang, vijfde zingen, negende vers. Laat ons bidden. U zeggen wij lof en dank, Hemelse Vader, dat gij ons de gemeenschap met uw goddelijke Zoon geschonken hebt. Het avondmaal is een wonder. En wij bidden u laat in deze wondervolle gemeenschap de Heer Jezus in ons altijd sterk zijn, omdat wij in Hem als nieuwe mensen leven, U ter eer en onze naaste tot heil. Amen. Gemeenschap door de Heilige Geest zij met u.